In het licht van het hele gevarieerde aanbod van spiritualiteit in de wereld, hè, is het jou voldoende duidelijk waar dan de wijsheid van de Boeddha voor staat? Wat dat waard kan zijn voor je, zoals alle andere dingen ook iets waard zijn voor je, en je geacht wordt keuzes te maken of te weten wat de dingen waard zijn natuurlijk uiteindelijk. Hè. Ik heb vanmorgen eventjes gesnuffeld via internet bij een uitgeverij en dan zie je al die titels langskomen, esoterische titels, en hele diverse aanbod, en dat bedient ook een markt natuurlijk, dus er is een enorm aanbod aan spiritualiteit. Dat is misschien een goede concrete insteek voor vandaag. Hoe selecteer ik uit het grote aanbod? Wat doe ik met alle voorzieningen die ik aangeboden krijg? Mentaal geestelijke voorzieningen. De ene is nog aantrekkelijker dan de ander. Zelfs de oude pastoor doet mee. Iedereen hoort ze op die markt. Wat moet je daarmee? Wat zoek je? Ben je een consument? Ben jij het product van die markt als het ware? Want consumenten zijn als het ware melkkoeien van de markt, hè? Ben jij een spirituele melkkoe die gewoon door de markt wordt afgeroomd? En als je daar bent geweest, dan we daar naartoe en dan daar naartoe, en is dat wat het is? Of is het niet bedoeld dat jij een consument blijft, maar dat jij vrij wordt van consumptie? Als dat zo is, want dat is een hele stap hoor, als je daaraan committeert, hè, dan ga je natuurlijk kijken welke plek helpt mij om die afheid te vinden. Hè? Dat ik niet meer hoef te tappen. En dat men niet meer mij melkt. Want dat is twee kanten natuurlijk. Hè? Consumptie. Dan zoek je naar de efficiëntste plek die jou de volheid geeft. Die je niet meer hoeft te doen zoeken natuurlijk. Wijsheid. Hè? Als we het even wijsheid noemen. Dan zoek je naar de wijsheid die alomvattend is, die echt wijsheid is, die betrouwbaar is. En die jou dus het zicht geeft op het leven, op jezelf en op de bedoeling, en ook het vermogen geeft om te gaan met alle aspecten van het bestaan. Dat zou ik een beetje dan een criterium maken van afheid. Hè? En niet alleen een wijsheid die een heel mooi verhaal heeft, bijvoorbeeld, maar geen praktische handen en voeten kan geven. Of een wijsheid die een leuk sociale sfeer geeft, maar geen diepgang of context van wetmatigheden geeft bijvoorbeeld. Hè. Maar een totale wijsheid. Is wijsheid wat je zoekt? Is wijsheid een goede term voor je? Omdat waar je mee bezig bent, zou je, of wat er gebeurt met jezelf, zou je dat zo noemen? Ik ben aan wijs worden. Ik hoop dat ik wijs ben aan het worden. En mij staat ook voor ogen een wijze manier van leven. Is dat iets wat jou appelleert aan je, wat jou trekt of raakt of dekt met waar je mee bezig bent? Of zeg je, nou nee, dat is niet echt eigenlijk de juiste term, wijsheid.
Bewust.
Ja, maar ik zoek nou even naar hoe wijsheid voelt voor je.
Ook.
Voelt oké, okay. Ja. Dekt dat, ja? Kun je jezelf zien als eindkwaliteit, dat de eindkwaliteit van jouw oefenen en onderzoek, dat is een wijs mens zijn, uiteindelijk. Kun je jezelf zo zien dat je een wijs, betrouwbaar wijs mens bent dan?
Ja.
Ja? Oké. Dat is ook de klassieke term in alle Oosterse spiritualiteit, is wijsheid, is een hele, een van de, zeg maar, de laatste stadium van de zes paramita is wijsheid, hè? Prasna. Dus wijsheid is van oudsher een symbool voor afheid. Als je wijs bent. In alle culturen zijn de oude mensen geacht wijze mensen te zijn. Dat werd nog mogelijk gemaakt vroeger. Nou is dat natuurlijk allemaal gedegenereerd. Hè. Vanwege consumptie is dat allemaal. Oude mensen zijn afgeleefde consumenten, meer niet. Hè. Maar vroeger waren wijze raadgevers. Die konden je laten weten hoe het bedoeld is en hoe je het aanpakt. En hoe hij het zelf heeft gedaan en zo. Shamanen, Indianen, daar was dat normale. En wij zijn daar een variant van. Proberen dat een beetje intact te houden.
Ik moet wel zeggen, het woord wijsheid is zo... voor mij geeft dat... is dat een woord wat... zwaar klinkt. Zo geleerd.
Dat is goed dat je dat zegt, want dat is niet de bedoeling. Ja. Dat is niet de bedoeling. Een wijs mens is een... een vervuld, licht aanwezig mens, snap je? Niet geen boeken geleerd. Maar iemand die je niks wijs maakt. Als jij jezelf nog wat wijs maakt, weet je dat je niet wijs bent.
Dat is wel mooi gezegd, ja.
En dus is ook een toets voor de wijsheid van een traditie, is dat je het gevoel hebt dat je daar niks wijs gemaakt wordt. Hè? Dat het integer is en ook de diepgang heeft die je zoekt. Dan moet je kijken of je dat wil. Want het ontnuchtert je natuurlijk, het ontneemt je wel wat illusies natuurlijk onderweg. Hè? Mm-hmm. Het hoort bij wijsheid.
Ik merk in mezelf zo'n soort twee richtingen, zeg maar. En de ene is dan die wijsheid en dat voelt voor mij ook... neutraal, zeg maar. Neutraal en ontnuchterend.
Wetmatig, ja.
Ja, en dat... Ik voel dat ik dat eigenlijk het belangrijkste vind.
Ja. En maar dat is nog een ander spoor.
Ja, dat andere spoor, dat
is het sprookjespoor.
Ja, dat kan. Maar dat is dan, dat vind ik dan meer bij dat christelijke, zeg maar. En dat roept, dat raakt me meer mijn gevoel.
Affectie, dus, ja, snap ik.
En... ja, dat is eigenlijk wat ik ook donderdag zei van, ik vraag me af of dat dan niet gewoon troost is of zo.
Ja, het
maar
is...
Maar ik merk dan dat ik daar toch iets mee moet of zo, maar ja. Dat ik dan iedere keer weer terugkom van, ja nee, toch, we moeten nuchteren, toch?
Ja, we hebben nou een vrij ruwe verdeling lopen.
Ja.
En het is op zich wel goed om als start, hè, we hebben nou die verdeling die ook klassiek in het spiritualiteit terug te vinden is tussen... Chanana en Bhakti in de Vedanta-traditie, dat is handig, omdat daar die twee componenten van wijsheid en mededogen, of liefde en devotie, Bhakti is devotie ook, in weerspiegeld worden. Dus het zijn eigenlijk twee aspecten van de volheid van spiritualiteit. Maar in onze ontwikkeling en in onze omgeving ligt... de liefdeskant van spiritualiteit veel dichter bij energiewerk en bij New Age materiaal, et cetera. Snap je? Dat is een veel verwant, of de verwarring tussen die twee ligt daar veel dichterbij dan met wijsheid. Wijsheid is veel meer gevrijwaard van, of wijsheid heeft het makkelijker om zijn eigen perspectief te bewaren. En affectie, gevoel, energie, liefde, dat wordt heel snel verwaard, omdat namelijk de wijsheid, de helderheid ontbreekt van visie. Het mengt zich heel snel met een hoger niveau, en dan hoger op, in de zin van oppervlakkiger, een zwevender niveau van energiebeleving, snap je? Als je onszelf genoeg kent om te weten, we zijn drievoudig gelaagd, en het meest oppervlakkige is het lichaam, en dan komt het energiemateriaal en de bodem is, zeg maar, bewustzijnswerking, wijsheid. Dan is dat aspect van ons, zeg maar, van voeling hebben en beleving, wat met energie te maken heeft, dat is een basisbestanddeel van ons, van bewustzijn ook, maar is... vanwege zijn levendige karakter, vanwege de aard van wat het is, energie, het beweegt, het leeft, het is niet de meest ruimtelijke kant die wijsheid is, maar dus meer de dynamische kant die lichtwerking is. Dat zijn de twee kanten van bewustzijn eigenlijk, dat is heel belangrijk. Bewustzijn is zowel ruimte als lichtwerking. En die lichtwerking kant, die trekt heel snel, makkelijk, zoekt die verbinding met energie en met affectie en met liefde en projectie en voorstellingen en fantasie, etc. Wat een volheidscomponent is, als je hem goed gebruikt. Maar als je hem laat stijgen tot een plateau van de persoon, ben je verblind. En dat is waar massa's mee te maken hebben op dit moment. En waar wij zelf ook een onderhevig zijn, het mechanisme. En als je dat ziet, dat dat dus een sluiswerking is die ongemerkt plaatsvindt in je, dan kun je die koker als het ware kun je terugvoeren naar de bodem. En dan voelen die affectie of die devotie, die natuurlijke component van een volheid van gevoel, ook van liefde echt voelen voor het leven en voor mensen en voor alles, dat hoort erbij. Maar ik moet zorgen dat het niet oppervlakkig wordt. Snap je? Dat het niet stijgt in dat kolommetje naar energiewerken en projectie, etc. En sociale toestand. Dan heeft karma het gepakt, snap je? Dan is het in het droomdomein, daarom noemde ik ook sprookjes net. Dan is het gezogen naar het droomdomein. En dan zweef je boven jezelf en dan ben je eigenlijk niet anders dan de blinde sterveling die bezig is met zijn zoveelste huisje bouwen of zijn zoveelste materiële kaalheid. Hè? Dus de totale blindheid. Je hebt het alleen wat nou gelardeerd met de dampen van esoterie en devotie en magie en weet ik wat je allemaal kunt maken. Hè? Creativiteit hoort er ook bij dat domein. Ik schets het nou nog in een onschuldige sfeer. Maar het heeft ook een heel tricky aspect. Er zit ook een machtsfactor op, in dat terreintje. We zeggen een voeding voor het ik. Het is natuurlijk, je zit op het ik-niveau daar. En wat je eigenlijk doet als je het blind doet, is het is een dualistisch mechanisme wat je hanteert daar. Ook het beeldvorming. Kijk, het ik is een beeldvormingsverhaal. Dus het plateau van het ik, van energie en lichaam, alleen maar zonder de wijsheid, opereert via maken. En dat is dus beeldvorming. De geest is ontkoppeld aan de bedoelde geest van bewustzijnswerking. Dus de potentie van bedoeling voelen is daar niet. En dan maak je je eigen bedoeling. Dat is wat er gebeurt, wat het ik doet. En dat projecteert, dat maakt zijn eigen identiteit met alle ingrediënten waar het over beschikt. Hè, waar het toegang toe heeft. Dat is, in feite is dat een vorm van gezagmisbruik. Je gebruikt het gezag van bewustzijn, van het bodembewustzijn, trek je als het ware naar jezelf, eigen je toe. Oude beeld daarvan is het misbruik van Adam en Eva in het paradijs, wat de appel van de kennis, van de boom van de kennis plukt. Daar staat een metafoor van. Hè. De kleine mens, blinde mens, plukt die appel en zegt, zo, ik ga doen. Hè. En de wetten en de bedoeling, vergeet het maar. Hè. Nou, blindheid is eigenlijk dus de boeddhistische term voor die staat van leven waarin je je kleinheid zelf hebt gecreëerd en waarin je de context vergeet van bedoeling en samenhang. En dat is een gevaarlijk verhaal omdat je daar bezig bent met, je oefent een macht uit die je hebt gekregen in beheer. We hebben die macht in beheer gekregen, bewustzijn. De bedoeling van ons, van onze geest is om die te laten samenvallen met bedoeling en met wetmatigheid en met het leven als geheel. Fout gebruik daarvan, dus niet beheren maar toegang eigenen, zorgt voor misbruik van dat gezag en zorgt dus ook voor conflicteren, voor allemaal kleine entiteitjes die vechten om hun eigen territoriumpje zo goed mogelijk in te vullen. Hè. Dus mijn appel is mijn appel is mijn appel. Hè. Dat is wat er aan de hand is. Dat is een beetje het hele algemene verschil tussen grote geest en kleine geest. Zeg maar grote ik en kleine ik. Maar het heeft wat praktischer aspecten in de geledingen in jezelf, hoe die kleinheid werkt ook. Mm-hmm. Dat moet je gaan voelen. Je moet gaan voelen dat je onderhevig bent aan zuiging of kleving, hè, of hou vast, allemaal hetzelfde, het grijpen van die appel en het zuigen naar ik, naar mezelf toe, en dat het allemaal hetzelfde is. Mm-hmm. Dus allemaal stijgen weg uit de bodem van bedoeling naar een eigen wereldje, een eigen entiteitje zijn. En zo zweef je heel pijnlijk in een je rijdt in een auto, hè? Maar je zweeft eigenlijk in de geest, zweven niet boven die auto, maar jij beleeft jezelf zwevend in die auto. Je bent niet aanwezig in wat jij doet. Snap je? Dus je creëert een schijnbaar aards bestaan, je creëert een materiële omgeving voor jouw valse identiteit. Je creëert een kleine ik, inclusief een totale aardse omgeving en een materiële omstandigheden en een geschiedenis en een sociaal stelsel. Dat creëer je allemaal zelf. Dat is een zwevend bestaan wat jij met de voeten op de aarde leidt. Dat is waarom je je verwacht voelt. Want je lijkt zo reëel te zijn, aanwezig te zijn. Maar je geest is er niet. We zeggen, je totale bedoelen, de bedoeling van jou hier opereren is jou niet duidelijk. Je ontleent jouw bewogen worden hier. Je zweeft als het ware bewogen in je bewegingen door de wereld. Je bent niet verankerd in de bedoeling. Je bent op zoek naar bedoeling. En je maakt bedoeling. En er is onrust en schuldgevoel en afstand en eenzaamheid en al die pijnlijke angst voor sterven en al die dingen. Dat is waarom wij zijn bezig zijn. Om dat op te lossen. Snap je? Dat je die angst opbreekt en durft te zakken in de bedoelde volheid van het bestaan waar je niet meer zweeft. Waar geen onrust meer hebt. Ja, en als je dus voelt dat je hecht of misbruik maakt, of dus sluist naar koestering, dan weet je, dit is kleinheid. Het is houvast, het is niet wijs. Ik heb belangen. Nee, ik ben bang. Kun je eventjes, kun je je voorstellen dat je zonder angst leeft? Kunt gaan leven, dat je de potentie hebt om zonder angst te gaan leven? Dat je je oude angsten kunt gaan oplossen, kun je dat voorstellen? Niet op de kleine manier, die krijg je nooit opgelost op de kleine manier. Maar kun je je voorstellen dat je via de weg, via de wijsheidsweg, afkomt van je angsten? En andersom gezegd, toekomt aan een open perspectief, een open hart. Een open verbonden voel. En nergens dichtheid waardoor angst ontstaat. Geen houvast. Kun je dan een beetje voorstellen dat dat mogelijk is voor je?
Ja, dat was net wat vanmorgen uit bij me opkwam. Van in hoeverre geloof ik daarin?
Ja, dat moet je ook afvragen. Dat is heel belangrijk. Als je dat maar gewoon aanneemt. Dus al die verhalen dat onderricht. Als je maar gewoon aanneemt dat het allemaal wel eens los zal lopen. Dan is het maar heel erg afwachten of er überhaupt iets gebeurt in je. Je moet voelen of jij gelooft in wat je te horen krijgt. Hè? Dan gaat er van alles gebeuren. Denk ik dat het mogelijk is voor me? Herken ik mechanismen die ik nou geschetst krijg? Herken ik die in mezelf? Heb ik wat aan de methodes die ik krijg aangereikt? Dat moet je allemaal goed voelen. Hè? Dat is geen automatische piloot hier. De enige automatische piloot is die zwevende die over de weg hier...
Als je dat zo eerlijk gaat navoelen, kan het ook het antwoord zijn dat je er dus niet in gelooft? Of?
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je zegt, dat is het dus, er valt niks te geloven, of ik geloof er wat anders. Of je vindt het jammer dat je er niet in gelooft, je gaat onderzoeken, waarom geloof ik er niet in? En dan heb je kans dat het verdiept je onderzoek en dat je alsnog gaat zien wat de bedoeling is en geraakt wordt, geloven, vertrouwen krijgt daarin. Want geloof en vertrouwen zelf.
Ja. Dus ergens geloof je wel dat het mogelijk moet zijn, alleen...
Nou, het ligt eraan hoe rijp je bent. Dat is ook weer zo'n verloopverhaal. Hè. We zijn dichtgestold en aan de buitenkant is het een glad oppervlak en aan de binnenkant is een heel gevoelig weefsel wat we zijn. Hè. En het is maar de vraag hoe dichtgestold je bent aan die buitenkant, of dat er toch nog iets binnen kan komen van trilling, van herkenning of van een notie van de bedoeling die wij in ons dragen. Of dat afgedicht is, dat je zo afgehard bent dat je dat niet meer voelt. Mm-hmm. Gesloten bent of open bent nog.
Ja.
Je moet eigenlijk van binnenuit schetsen. Dus we worden van binnenuit worden we doorwasemd, we worden toegejuicht, we worden uitgenodigd, we worden bewogen, bezield. bedacht, als je wil, beademd. Maar als onze blindheid ons tot een entiteitje heeft gemaakt, wat geen connectie, nauwelijks meer connectie heeft met context, met het leven, maar zich geklonterd heeft tot een objectje in een omgeving en alleen maar bezig is met strategisch aanvullende objecten om dat allemaal zo goed mogelijk, dan is het heel moeilijk voor de geest, als het ware, om die voeding die bewustzijn nou eenmaal is, om die ten volle te laten plaatsvinden. Mm-hmm. En wat je dan krijgt is een soort sliertje onderhoudsbewustzijn. Mm-hmm. Meer niet? Ja. Mm-hmm. Gewoon om je vaardigheden intact te houden, zodat je niet omvalt. Mm-hmm. Maar bij het geringste of minste word je bewusteloos. Of heel verwacht. Of heel bang. Snap je? Omdat je alleen maar een dun sliertje hebt. Mm-hmm. Dan is jouw stolling best serieus strak. Hè? En daardoor krijg je kan het leven jou niet bedienen. Als het nog redelijk open is, of nog wat zacht weefsel, zo, dan heb je een intuïtief vermoeden, van, dan ben je nog ontvankelijk. Dan is er nog gewetenswerking in je. Dan ben je ook nog raakbaar voor schaamte. Dan is er verantwoordelijkheid. Dan ben je ook nog oprecht aan het zoeken. Dat soort dingen zitten er nog in. Maar als het echt dicht is, dan zeg je alleen maar, desinteresse, ikke, en voor de rest. Hè. Mm-hmm.
En hoe verruim je die gevoeligheid of die ontvankelijkheid?
Nou, daar doe je weinig aan, denk ik. Als kleine ik doe daar weinig aan. Het is een soort, denk ik, een soort. De Boeddha zegt ook, het lijden verklaren is niet mogelijk. En het lijden op individueel niveau is waar we het nou over hebben. Dus de dichtheid of openheid van bewustzijn. Dat is de bron van lijden. Mm-hmm. Dus de mate van lijden in het individu, hoe dat verloopt, of je nog ontvankelijk bent of niet, en wanneer je weer wakker wordt in de staat waarin je bevindt, en op het niveau waar je bevindt, want we hebben het over menselijke sfeer nou, maar je hebt het ook nog in de goddelijke en in de lagere sferen, waar bewustzijnsvormen, geestesvormen ook leven. Wanneer wordt een helle wezen weer wakker? Ja. Mm. Of voelt hij nog iets van gevoeligheid überhaupt? Wanneer verliest hij zijn totale dwaasheid?
Maar dat is ook niet willekeurig, toch? Tenminste, dat is ook geen oplossing voor het lijden.
Wat ik wil zeggen is, er is geen recept voor, voor de oplossing van het lijden. Het is een mysterie. Hoe subtiel dat verloopt. Dus ook in jou is een mysterie dat je nou hier zit. Mm-hmm. Snap je? Het is een mysterie dat je nog niet hebt neergelegd. Bij de nikszeggendheid van het bestaan. Dat je het toch zoekt. Het is ook een mysterie dat je kunt verwerkelijken. Als je dat zo doortrekt, snap je? Als je het goed pakt, dan ga je zien dat het ook de bedoeling is dat het mysterie dan niet voor niks is. Dat dat bezig is jou te openen. Term mysterie nodigt ons uit om het gevoel te wekken, intuïtie te wekken. Dit is geen verklaarbaar verhaal. Wijsheid is geen verklaarbaar verhaal. Daarom heet het ook prajna, voor het kennen. Jnana is kennen, hè? En pra is voor prajna. Dus voor het kennen, ligt voor het weten, intuïtief.
Heb je bibliotheken volgeschreven?
Ja, maar woorden zijn niet altijd heel logisch. Ik zeg niet dat we geen woorden gebruiken, maar dat het niet weetbaar is of kenbaar. Dat is wat anders.
Ja, maar je hebt wel woorden nodig om.
Ja, dat zeg ik toch. Maar je kunt poëzie gebruiken en je kunt magische woorden gebruiken. Wat ik zeg, het heeft geen logica. Het kan niet via logica gedetecteerd worden. Er zit geen logisch recept.
Ja.
Je kunt niet zeggen, als je nou 2 en 3 doet, dan word je wel wakker of zo.
Wat Bert altijd zegt, van die shortcut die je zoekt.
Ja.
Ja, dat is herkenbaar.
Dus een beetje gaan werken met mysterie, met intuïtie en vertrouwen en hartsmateriaal op de juiste manier, hè? Niet esoterisch. Maar nuchter.
Ik kan blikken.
Ja. En het is zo mooi allemaal, de kleuren en de vormen en de dromen en de mogelijkheden. En het maakbare is zo, als je geen problemen hebt of dan niet problemen maakt, is het zo heerlijk voorhanden? Wat is er mis mee? Het is zoveel fijner om mooie mensen hier voor te stellen dan slechte mensen. Hè? Waarom maken mensen het zo moeilijk de wereld? Het hoeft niet zo moeilijk te zijn hoor. Zet een bloem op tafel. Klaar.
Hoe moet ik dan het Tibetaans boeddhisme zien? Want dat is een al kleur.
Maar diepgang meneer. Diepgang van heb ik jou daar. Ja. En het materiaal is hetzelfde, maar de manier waarop het gebruikt wordt. Werelden van verschil.
Ja.
Werelden van verschil. Daar heerst een hele grote bewustheid over wat de Boeddha precies is. En over de mensen, dus leraar en zo. Dus de belichaming daarvan heeft een enorme diepgang. Maar van buiten gezien zeg je, ah, een hoop spektakel. En heel erg verwant met esoterie en met New Age en zo. En al die Boeddha-koppen bij de Xenos, die komen allemaal uit Tibet en zo. Hè? Ja, maar hoela. Zoek het niet in leukigheid. Zoek het niet in uiterlijkheden. Dat heeft geen enkele spirituele leraar ooit gedaan. Echte betrouwbare. Alle spiritualiteit zegt, laat uiterlijkheden voor wat ze zijn. Het gaat om innerlijkheid. Dus als jij je spiritualiteit nog wat koppelt aan mooie mensen, of betekenisvolle objecten, of projecten die gewicht hebben en zo, dat is uiterlijkheid. Dan moet je loslaten. Echt gewoon naar de puurheid van je hart gaan. En dan voelen, wow, er zit een kern van potentie daar, die nodigt me uit, die pulseert daar, en ik weet dat ik daar het diepste ben wat ik ben. Als ik dat pak als bron, dan ga ik bloeien. Als ik dit blijf houden als bron van wat ik nou heb en nou hou vast en zoek, en ik doe dan een scheutje en lardeer dat met wat dit en wat dat, dat wordt nooit wat. Dat is maar één, we zijn niet twee dingen, we zijn maar één ding. De hele tijd, je bent maar één ding. Je bent niet verzameling, je bent een stroom. En die heeft een karakter, die heeft een substantie, die stroom. En ofwel die is zuiver, of die is gemengd met externe elementen. Dan is die niet meer zuiver. Als die niet zuiver is, moet die gezuiverd worden. Je hart. En als je het zuiver, ga je voelen dat de volheid toeneemt. Als je onzuiver blijft, voel je geen volheid. Voel je lekkage en aantasting en zo. Hè? Misverstand, verwarring. Dus als het ware geen gezonde voeding. Als het niet zuiver is, is het valse voeding allemaal. Hè? En dan verlies je energie. Dan krijg je verkeerde motieven allemaal. Dan denk je, oh, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Maar dat is maar één ding belangrijk. Het is de zuiverheid van jou. De zuiverheid van die geest. Niet moreel, hè? Maar één ding is maar belangrijk. Die substantie leren kennen van het hart van wat je bent. Die geest, wat is dat? Niet iets ervan maken. Hè? Niet proberen iets moois te maken. Nee, wat is dat? Dat ik kan beleven. Wat is dat? Dat ik kan beleven. En hoe doe ik dat goed? Hoe zorg ik dat ik niet scheef trek in dat beleven? Dat ik niet blind sta op objecten die ik beleef. Maar dat ik die kracht van beleving zelf zich laat vieren. Snap je? Dat ik die geest gewoon opengooi. Het hart opengooi. Kun je daar wat bij voorstellen? Dat er een groot verschil is. Of je dualistisch blijft gebruiken als een processor, jouw geest. Of dat je het niet dualistisch inneemt als een belevingsveld. En dat je daar wordt. Dat je geest wordt. En niet... weet ik wel. Hè? Dat is de bedoeling. Open geest, open hart, hetzelfde. Hè? Geest, hart is hetzelfde. Op je gemak, gerust, zicht hebbend, voeling hebbend. Huh? Wat heb je dan nog veel nodig? Of welke andere oplossing is er voor de problemen die je hebt dan deze? Dan loslaten. En toekomen aan wat er is in plaats van vasthouden en daardoor niet toekomen aan wat je bent. Dat je het vervangt door wat je vast hebt. Op het moment dat jouw geest bezig is met processen, komt hij niet toe aan beleven. Je moet eerst zien dat jouw geest belevingsspul is. En als je dat genoeg ruimte geeft en de aard ervan leert kennen, hè, dat dat ook een soort kracht is, niet alleen maar ruimte, maar ook verwerkingsvermogen is, hè, dus dat dat ook een interactie mogelijk maakt, omgaan met de dingen mogelijk maakt. Als je dat inneemt, dan kun je goed gaan omgaan met de dingen. Maar als je die achtergrond niet kent, jouw geest niet kent, kleef je aan de spullen allemaal. En met name aan je mentale spullen. Hè? Je karmische blindheid aan, wat je hebt opgeslagen allemaal. Hè? Je herinneringen bijvoorbeeld, daar kleef je aan. Hè? Toch? Die identiteit is daar een groot deel op gebouwd, op herinneringen. Zeker die onderbewuste identiteit, die herinneringen waar je bang voor bent, of die je zo hardnekkig koestert, dat kleurt je identiteit heel kernachtig. Daar sluit je jou het hardst.
Wat jij net zei is wel een vraag die heel vaak door mij heen gaat, van als het ware, hoe kan die ruimte, als het ware, hoe kan die iets bedienen? Zeg maar.
Ja, maar dat is, ja. Dat is geen dualistisch verhaal, dat zijn twee aspecten van bewustzijn.
Licht,
het is leven en dood wat samen, ruimte is meer dood en licht is meer leven. En dat zijn twee aspecten van hetzelfde eigenlijk. Wij hebben leven en dood heel contrasterend, hè, maar in de geest komt dat steeds dichter bij elkaar. Lichaam is duidelijk sterfelijk, maar de geest niet. Dus je moet dat vertrouwen dat dat gaandeweg blijkt steeds meer uit één bron te komen, die twee aspecten hetzelfde zijn eigenlijk. Hè. Hoe meer je bewust wordt, hoe minder je zo pregnant in je lijf verkeerd hecht. Dat je zo uiterlijk meedraagt jezelf en presenteert jezelf, hoe minder je dat boeit. Hoe meer je de beleving hoort vervangen door wat je beleeft in plaats van beelden die je hebt. Wat je voelt. En dan niet weer emoties, zeg maar. Het hele verhaal. Nou, eventjes stoppen en eens kijken of dat ergens aansluit of dat je daar iets mee wil of kunt. Snijd het hout, snijd het wierook.
Op een donderdagavond had ik eens iets en toen zei je van, voor wat kies je, voor wetten of je goed voelen? En die wetten, dat is dan de wijsheid.
En het belangrijk daaraan gekoppeld, het besef, en daarmee kies ik voor mezelf. En voor, met goed voelen kies ik niet voor mezelf, kies ik voor corruptie. Dan ben ik vatbaar voor corruptie. Als ik me goed wil voelen, dan kijk ik wat doet me goed voelen. Iemand die weet waar jij je goed over voelt, die maakt daar gebruik van. Jijzelf bezeikt jezelf ook zo. Kleine ik weet wat zich goed doet voelen. Die bedriegt jouw grote ik door daar situaties, omstandigheden te creëren, waardoor die daar aan toe komt. Dat is nog wel een dobber, hè? Om dat zo te voelen, dat met wijsheid kies ik voor mezelf, en met welbevinden kies ik niet voor mezelf. Nou, dat is niet zo moeilijk. Als jij lekker ligt in jouw luxe welbevinden, hoe hard ben je jezelf? Hoe ruim ben je jezelf? Hoe edel ben je jezelf? Hoe plat is dat niet, dat zelf wat je bent? Snap je? En hoe afhankelijk wel niet? En hoe voorspelbaar? Wat stel je je voor? Nou, wat stel jij voor als bestaansvorm, als entiteit, als mens, zo consumerend jouw welbevinden? Wat stelt dat nou voor? He? Zo moet je een beetje navoelen. En kiezen voor wijsheid is veel dieper de volheid van wat je bent aantappen en dan aanvoelen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen als ik die identiteit zou innemen. Niet afhankelijk van welbevinden, maar in een kracht staan die dat overstijgt, dat welbevinden. Dat lijkt me wel chic. Dat biedt meer vrijheid. Als jij ook wel bevindt dat je bent gewoon een watje. Dat is zo. Maar het is een zware romantiek waar we vinden, zit heel diep in onze genen. Hè? Dus we hebben de eerste, wat is er nou mis met je wel, met je goed voelen? Hè? En als, als ik me goed voel, dan ben ik helemaal mezelf. Is op zich niet het fout natuurlijk. Hè? Je moet nou niet noem je dat? Dat waren vroeger in de middeleeuwen waren die flaganten, hoe heet die geloof ik, die geestelden zichzelf.
Oh, ja.
Ja.
Hè? En die droegen harde geiten, nee, niet eens iets van prikkende haar, lastig kleed, wat pijn deed als het om had.
En van die gordels.
Gordels die overal nagels hadden, dat ze strak trokken, zodat ze... Maar vooral bleven... voelen hoe onthecht ze moesten zijn aan het aards bestaan. Hè? Dat het allemaal niks voorstelde. Dus ze hoeven het niet per se, het is oké om te onthechten, maar het hoeft niet per se op die manier. Zo'n
geldende markt misschien.
Ik kan me dat ook wel voorstellen, dat je langs die weg...
Ja, zeker, zeker. Als je het serieus pakt en op de juiste manier, dan is het gewoon een vorm van kluizen, een ascese. Hè?
Ja.
Maar het hoeft niet per se op die manier. Hè? Dus wat ik wil zeggen is, je hoeft welbevinden niet af te schieten, maar je moet het wel even loslaten nou, om de diepere laag van waarheidsliefde te voelen en van daaruit niet erg te vinden als het je goed gaat. En sowieso zal het ook met steeds minder in je systeem voorkomen dat het je goed gaat. Dat is ook zoiets wat, die overweging dat het je goed gaat, dat is een behoefte natuurlijk voor te dachten. Dat het opkomt in je is een deficit. Dat is een teken van zwakte, dat je dat nodig hebt. Dat het opkomt in je, is ook zoiets. We worden gekleurd door wat opkomt in ons. We worden overvallen door karma-effect allemaal. Als je open bent, heb je dat helemaal niet zo op die manier dat je daar... door gekleurd worden.
Dan komt dat even goed op, maar je gaat er niet bovenop zitten.
Ja, zoiets. Ja. Zullen we vandaag onze laatste hechtingsdag maken? Onze laatste hechtingsdag, dus die in de zin van dat je nou begin maakt met niet langer voor lief nemen van gehechtheden. Zodat je serieus begin maakt met onthechten, niet als karigheidsoefening, hè, dat je in staat bent om niks nodig te hebben, maar als een je vrijmaken van verkeerd vastzitten. Dat je dat je de wens voelt, ik wil detecteren als ik verkeerd vastzit. En hechten op allerlei momenten en zo. Dat is, ik voel, dat is niet goed. Dat is houvast, dat is angst, dat is invulling, dat is kleine, dat is kramp, hè? Dat wil ik niet. Ik wil vrij kunnen zijn of echt kunnen zijn.
Maar dat verkeerd hechten komt niet voor de blindheid.
Dat is niet belangrijk nou even waar het voortkomt. Het gaat erom dat je je nou committeert aan het oefenen, het waar te nemen dat je hecht. Alle kleine momentjes, dat je het spul waar jij ontvankelijk voor bent om je aan te hechten, dat je dat gaat zien. En dan op de juiste manier bewust bent op dat moment, hé, dat is hechten. Ik zit vast, ik ben niet vrij. Ik mag wel een mooie vrije jongen lijken, maar ik ben niet vrij. En dan moet je niet wachten tot het hechten plaatsvindt in de interactie met anderen, maar vooral kijken hoe dat in die geest daar een grote hechtmolen is. Dat je niks anders bent aan het doen dan een kleven en een plakken de hele dag. Je hele massage van de identiteit is een grote hecht. Oefening. Gehechtheidsoefening aan een ik-verhaal. De intentie om dat los te laten is een super sterke oefening. Daarom dat als je vandaag begint met zeggen, ik ga dat loslaten, ik ga hechting ga ik loslaten, is een super sterke, efficiënte oefening. Op identiteitsniveau. Dat je dat gaat waarnemen. Hoe je vastzit en hoe je dat zelf doet en zo. Heel snel kun je daar vrijheid en ruimte mee creëren. Maar ik ben toch gek? Waar ben ik nou mee bezig? Waarom alleen maar die ene kant bekijken? Waarom niet ook de andere kant? Nou maar, vanwege gehechtheid. Dus de eerste stap op de pad van de Boeddha is discipline, de eerste stap. Hè? En je losmaken van iets is discipline. Gehechtheden loslaten is, verkeerde ideeën loslaten is discipline. Denken dat iets voor jou is. Zoals de Boeddha dat deed met, kijk naar je arm, naar je lichaam. Ben jij dat? Is dat voor jou? Nee. En aan alle onderdelen van je hele bestaan. Niks blijkt voor jou te zijn. Niks blijkt jou te belichaam. Dat blijkt geen ik te zijn. Hè? Geen legitieme aanspraak ergens op. Dat is een blindheid. Dat is verkeerd gezag. Dat is een idee, een waanidee. Idee fix. Als je nou een beetje loslaat, dan krijg je wat ruimte voor wijsheid. Is zo. Dus als je dat niet, als je dat hechtig om laat plaatsvinden, wat gebeurt er dan? Blijft die waan gewoon het gezag houden. Ja, logisch dat ik dat mag hebben, dat is toch van mij. Nee, dan word je niet wijzer en vriendelijker op die manier. Je moet dat oefenen. Je zou dat kunnen oefenen. Wat voor bedenksels heb je nog? Iemand. Wat voor bedenksels heb je nou? Om die grote uitnodigende weg van onthechting, vrijheid, open geest, een hart op zijn gemak, eindelijk definitieve houding, levenshouding, de weg bewandelen. Yes! Feest elke dag, om het, als het ware. Om daar werk van te maken, serieus. En niet nog steeds te zien als iets wat ik ben aan het onderzoeken. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Wat voor pleidooien moeten er nog meer? Jezus. Toch?
Mm-hmm. Je houdt het goed vol.
Ik doe dat helemaal voor jou alleen maar.
Ja, ik ken vaak dingen pas achteraf, dat ik ergens ben ingetrapt. Dus dat ik over die hechting gesproken heb.
Heb je last van die zon?
Nee, het gaat nog. Het gaat nog, dankjewel. Het gaat nog. Ja, en dat is een voorbeeld van de ruwheid van ons karma. Ja. Dat is dus de ruwste actieradius waarin de blindheid opereert. Dus dat we vrij traag pas meekrijgen achteraf wat er gebeurt. En dan kun je gaan oefenen en dat je dat eerder gaat waarnemen. Dus het zou helpen als je dan een beetje ook dat spijtig vindt, als je schaamt, dat zo traag wordt waargenomen, dan mobiliseer je je vermogen. Dat wil ik voorkomen. Hè? Ja. Ik wil meekrijgen wat er gebeurt. Hoe weet ik welke krachten nou mij zijn aan het bespelen? Want ik mag misschien één dingetje waarnemen, maar hoeveel neem ik niet waar misschien? Als het achteraf allemaal plaatsvindt.
Ja, dat
hè?
Klopt.
Heb misschien een vonkje nog waargenomen, maar het grote spektakel omheen, wat mij vastzet, neem ik helemaal niet waar, bij wijze van spreken. Het is zo. Alles waar je in gelooft, hè, die grotere mechanismen van een context, van je identiteit, waar je zo van vanzelfsprekend aanneemt dat dat realiteit is, werk, relaties en geschiedenis en de wereld en een ander met zijn specifieke werkelijkheid waar je verbinding mee kunt maken, op zo'n moment, joh, dat is allemaal vanzelfsprekend verloop. Dat voel je niet als betovering, dat is verloop van de werkelijkheid. Maar dat hoeft helemaal niet op die manier plaats te vinden allemaal. Een heel erg ingevulde, gekleurde toestand allemaal. Als je daar goed naar kijkt, dan ga je zien, ja, dat hoeft niet zo. Dat is eigenlijk een variant van achteraf tot de conclusie komen, dat heb ik fout gezien. vaak concluderen als het pijnlijke dingen betreft. Hè? Dan raakt het je diep genoeg om gewekt te worden. Wacht je, oh nee, dat was niet goed. Hè? Maar ook de niet pijnlijke dingen zijn niet goed. Het hele systeem is scheef. Mm-hmm. Alleen al doordat jij door jouw spelletje het spel van de anderen ook legitiem maakt. Heel bazaal, hè? Jouw belangen, die hele range van belangen die je hebt nog, ook al weet je dat niet mag, maar karmisch gezien zijn we onderhevig aan belangen. Het insteken daarop, of het ventileren daarvan, of dus het onbewuste stuk in ons, wat gehoor geeft aan belang, de belichaming van belangen die jij bent. Dat is als een magneet voor andermans belangenspel. Snap je? Dat is wat klik, klik, klik doet allemaal in het sociale veld.
Ja.
Dat is ellende dit. Echt, dat is een ellende. Een geest van belangen, hè. Dat is een gehechte geest, want belangen bij jou gehecht, hè. Een ingevulde geest. Dat is de oorzaak van alle pijn in de wereld. Jij veroorzaakt alle problemen in de wereld. Dat is wat een bodhisattva, hoe een bodhisattva wakker wordt. Door dat te beseffen. God. Wat hou ik veel problemen in stand? Hoe kan ik niet veel meer bevrijdend aanwezig zijn? Snap je? Kan ik niet bijdragen aan veel meer ademruimte, gerustheid, echtheid, door los te laten. Door dichter bij mezelf te komen, hè? In plaats van de spelletjes te spelen. Hey, bodhisattvas! Hey! Allee! Chine. Bedrukt je dat nou of zeg je, ja, ik voel bijna dat de wimpel in de vlag kan. Wimpel in de stok. Op het vlot. Dat er niet op het vlaggetje staat wegwezen, maar dat er staat laat gaan. Wat wil je zeggen, Bram?
Als je het hebt over dat belangenspel, wat er dus nog steeds zo voelbaar eigenlijk draait, en zeker hier wordt dat heel duidelijk, en van de week werd hem ook weer eens heel duidelijk, dat ik dat nog zo heb draaien in mij eigenlijk. En hoe gemakkelijk ik daar nog aan mee ga, verdomme. Onvoorstelbaar. Haast.
Verdomme.
Tom.
Wat is nou, even Bram, wat is nou echt hierin, wat je nou zegt? Even heel serieus, hè? En dan niet als beschuldiging, maar gewoon als mogelijk uitnodiging voor zelfonderzoek. Dat je dat zou kunnen afvragen jezelf. Hoe echt is deze overweging nou? Wat is me die waard? Of is het een onderdeel van het belangenspel? Snap je? Is dat een massage om het via ventileren een zekere leefbaarheid te geven? En is zelfs het afgeven erop en het tieren en het weten dat het zo is, een cultuurtje om ermee te leren leven. Wil je er echt vanaf of niet? Dat is het grondding, snap je? En niet hoe vind je het? Dat is wel welbevinden. Hè? Dat is heel eenvoudig. Het is hartstikke strak, hoor. De oplossing is heel eenvoudig, maar ze reten strak. Er is maar één oplossing en je moet hem echt kiezen en dan gaat het ook beginnen. Maar zolang je nog bent eromheen en dansen en nog allerlei ideeën erover maken, is het nog niet begonnen eigenlijk. Mm-hmm. Dat geldt voor iedereen. En dus daarom is die visie nodig waar we nou mee bezig zijn, om je goed bewuster van te maken waar het over gaat, zodat je kunt komen tot het punt van, en nou is het afgelopen, ik ga er werk van maken. Hè? Op identiteitsniveau, niet, oh ja, ik zie een aspectje en dat kan anders, ik zie het, nee. Passie. Dat is toch wat bewustwording is. Dat je wakker wordt ergens voor. Wat is nou wakker worden voordat je, weet ik wat, de vuilnis vaker buiten kunt zetten of zoiets. Of dat je dat bewuster wordt, dat je te weinig poetst in huis, ik noem maar wat. of dat je een soort vaker op bezoek kunt gaan bij mensen, of weet ik wat voor een aspectje, van verbetering. Waar raakt dat aan de kern van het bestaan? Wat voor een waarde heeft dat voor jouw identiteit om zo'n verbeteringetje aan te brengen? En als al die kleine verbeteringetjes relatief nikszeggend zijn, waar gaat het dan om? Wat is een iets grotere verbetering? Wat is een nog groter? Nee, wat is de essentiële? Wat is echt beter geworden? Voel je? Voel je dat de benadering vanuit de veelheid heel weinig zegt? Dat doet iedereen. Iedereen zet zich wel een beetje. Hè? Als de klacht te groot wordt, dan word je wel wat braver. Hè? In jezelf of om je heen. Maar dat verandert je niet. Dat is geen echte verbetering. Dus je moet naar de andere kant. Wat is dat ene ding wat mij blijvend verbetert? Daar moet je naartoe. En wat alles daarmee verbetert. En wat me afhaalt van dat gemarcheleer in met mezelf. Hè, dat ik daar blijven klooien in een soort rare schijngevecht van ik en ik. Zo. Een welwetend ik en een niet-willend ik. En een het gedoe met hè, ikweb, spinnenweb. Herken je dan een beetje, Bram, of niet? Ja. En wat is daarvoor nodig? Want die vraag was ook afkomstig via je opmerking ook, hè? Dus het is heel relevant voor jou misschien ook. Wat zorgt voor de echte verbetering? Weer een boedelbeertje erbij. De zoveelste tekst aan de muur.
Ik denk aan de Dharma-druppel.
Ja, dat is een mooie metafoor, hè?
Ja. En ik voel ook vaak dat ik dus moeite heb om daar alle gezag aan te geven, omdat de rest nog zo groot en veel lijkt. Dus dat, ja, die verhoudingen waar we het laatst over hadden.
Ja, ik denk zelf eigenlijk dat de vraag zelf de grootste wekker is, die vraag stellen überhaupt. Dat dat beter is dan hem invullen met een antwoord. Dat je je vraag moet laten draaien in je. Ah, dat kan ik verbeteren, dat kan ik verbeteren. Ik kan van alles verbeteren, maar wanneer word ik zelf een beter mens? Wat zorgt ervoor dat ik echt een beter mens word? Wanneer stopt dat ge... wat ik daar straks ook zei, dat af... Dus het onderzoeken, wanneer wordt dat het aangaan? Je kunt heel lang allerlei aspectjes verbeteren, maar dat is allemaal onderzoeken. Kijken hoe het voelt, hè. Of we dat wat beter voelen en zo. Maar dat is allemaal...
En zo'n vraag stellen, dat noem je dan niet onderzoeken, dat is echt het aangaan.
Als je het op de juiste plek stelt, als je het op de juiste plek stelt. Ja, en het juiste... gewicht eraan hecht, dat je durft consequent te zijn, dat je dus ook de consequentie durft te trekken van het antwoord. Die vraag in jezelf stellen is eigenlijk ook een soort manier om de ruimte van je geweten in te nemen daar. Dat je daar, als je die vraag daar gaat stellen, in de plek waar je geweten is, hè, dan kan er werkelijk wat gaan worden. Maar als je elke vraag die gewetenloos stelt, hè, dat levert sowieso niks op. Als je je hart er niet aan koppelt, als je niet bereid bent aan de consequentie van het antwoord dat je krijgt daar. Dat is wat geweten is. Je stelt daar een vraag omdat je iets niet weet, inclusief de bereidheid om het antwoord wat je krijgt ook in te gaan nemen, toe te gaan passen. En niet, ik stel een vraag, als ik daar een antwoord krijg, is niet zo leuk. Dat is gewetenloos. Dan weet je in je hart wel eigenlijk dat het zo en zo moet, maar je sluit die deuren dicht. Als je vraag nou daar stelt, wat zorgt ervoor dat ik echt definitief mijn identiteit op de juiste manier inneem? Dan heb je kans dat je een bruikbaar antwoord krijgt. Is er iemand die iets hoort fluisteren daarbinnen? Ik hoop dat je die vraag bent stellen nou, hè, natuurlijk.
Ja, ik voel steeds de vraag van, wat is het me waard?
Wat is het me waard? Met waarheid bezig zijn of...
Wat is me waard, maar niet zozeer van moeite, maar meer van wat is de waarde, zeg maar.
Is het echt zo dat je dat bedoelt? Of is het wat is me waard toch ook wel van, wat zijn de consequenties daarvan? Laura, je moet dat veel neutraler pakken, die vraag aan iedereen. Ja. De vraag is niet... Het gaat om de werkelijkheid die je bent. En hoe kan ik zorgen dat ik niet onzinnig bezig blijf met loze verbeterprojectjes? Mm-hmm. Snap je? Hoe kom ik echt toe aan de goedheid die ik ben? Aan de kwaliteit die ik ben? Hoe voorkom ik dat ik sterf met dat gedoe allemaal? Snap je? Dat ik dromen sterf in weer een aspectje. Dat had ik bedoeld en het ging niet goed en dat had ik bedoeld en het ging wel goed. Allemaal die aspectjes die niks zeggen over wat je bent. Het is een strijd tussen werkelijkheid en maaksel. Je bevindt je in maaksel. De vraag stellen daarop in je hart is de vraag stellen, je gelegenheid krijgen om een antwoord te krijgen uit de werkelijkheid. Uit het gebied van bewustzijn voor het gemaakte bewustzijn. Snap je waar je dicht zit? Als je die vraag goed stelt, zit je dicht bij bodembewustzijn. Dan krijg je misschien een antwoord wat jou helpt om te voelen, er is maar één ding eigenlijk wat echt nodig is. Het is maar één ding eigenlijk wat echt nodig is. Niet de veelheid, hè? Dat is het niet, dat voel je daar. Hè?
Zelfs die vraag stellen, dat eigenlijk door zo vast te zitten in dat ik, komt die vraag eigenlijk ook vanuit dat ik steeds.
Ja, dat moet je al overwinnen.
In plaats van
maar daar
vanuit goede plek.
Daar moet je al voor worstelen om dat rigoureus daar doorheen te duwen en te zeggen, door dat weefsel heen, ik wil op het hart die vraag stellen.
Ja, dan snap ik het, ja.
Nou, als jullie nou toch zo hier zitten, hè, en jullie zo geïnteresseerd zijn dan... Waarom zijn niet gewoon de vraag, wat is de bedoeling van mijn bestaan? Wat is de bedoeling van dit leven überhaupt?
Wat mij ook wel heel erg helpt de afgelopen kwartier dat we het hier over hebben, is dat ik in ieder geval alle antwoorden die opkomen nu, dat die in ieder geval niet zijn.
Ja, dat is een manier om dat af te serveren en toe te komen aan die kernplek. Hè? Maar goed, dus je hebt er wat afgeserveerd en misschien is er des te meer ruimte om die vraag dan te laten ontstaan. Wat is de zin van mijn bestaan? Hoe belichaam ik een zinvol bestaan? Hoe voorkom ik dat ik zinloos bestaan blijf? Zijn er een paar mensen misschien die zinloos bestaan? Weet je wat ik daarmee bedoel? Weet je dat dat het geval is voor je? Dat je redelijk zinloos ook bestaat? Iedereen?
Ja.
Ik hoor niet van iedereen iets.
Ik zie hier heel hard iets knikken.
Is dit niet ook een diepe angst? Is dit niet ook een diepe angst dat het bestaan zinloos is? Is het alle gedoe, alle activiteit, alle invulmateriaal, is dat niet eigenlijk vluchten voor die angst?
Zeggen ze die angst niet diep genoeg, anders zou ik er wel iets aan doen?
Nee, ik vraag alleen maar of het die angst is, meer niet. Niet verder, geen oplossing, maar gewoon eventjes diagnosticeren, stap voor stap.
Nee, ik voel het meer als een pijn, omdat ik in mezelf het antwoord geef van, het is zinloos. Maar dan stel ik de vraag misschien niet goed.
ik wou niet helemaal zinloos zijn, maar of je genoeg voeling ermee hebt om aan het werk te gaan, om de zin waar je bestaan een zinvolle vraag te laten zijn, de vraag daarnaar. Heb je genoeg voeding vanuit zinloosheid om die vraag interessant te vinden? Snap je, daar gaat het mee om.
Ja.
Maar dan moet je wel serieus ook inderdaad voelen, er zijn behoorlijk wat ondermijnende elementen in me die dat leven zinloos maken eigenlijk. Ik heb een hele hoop troostspul, dat op zich maakt het al zinloos, dat ik überhaupt troostspul nodig heb. Maar in de beleving daarvan ervaar ik dat niet zo als zinloos, want het is, daarom is het troost. Snap je?
Mm-hmm.
Anders zou ik het geen troost noemen. Mm-hmm. Maar het maakt het des te trickier, omdat het eigenlijk nog verder van huis is dan wanneer je eerlijk geen troost zou gebruiken.
Ja.
Maar dit is allemaal alleen maar voer om die vraag goed te voelen, het belang daarvan. Wat is dat dan? Zinvol en bestaan, zinvol ervaren. Niet ingevuld. Rechtstreeks, open, verbonden met leven, belevend aanwezig zijnd, puur, beschikbaar. Doet dat wat links en rechts wat wekken aan zinvolle bestaan? Niet?
Misschien een hele platte beantwoording van de vraag nu toch, maar er zijn van die fases in het leven dat je voelt, nou, ik voel een bepaalde bloei of in ieder geval een geur van kwaliteiten ademen in mijn
geuren, kwaliteiten, wat kun je daarmee, welke
kwaliteiten? Hartskwaliteiten, en die krijgen de ruimte en die worden niet zoveel gecorrompeerd door belangen. En dat is eigenlijk het beste antwoord wat ik voor mezelf kan formuleren, dat dat de bedoeling is. Maar het is dan wel in mijn geval vaak toch in interactie met de wereld.
Dus niet de bedoeling.
Maar dan zie ik dan het alternatief, ja, dan moet ik in een hok gaan zitten of zo.
Nee, dan moet je gewoon zeggen, nee, ik moet dat loslaten. Niet in een hok gaan zitten, ik moet dat loslaten. Dat is altijd hetzelfde. Als mensen te rigoureus met spiritualiteit in de weer gaan, dan krijgen ze het idee, je moet gaan kluizenaren of je moet gaan sluiten. Nee, je moet loslaten. Mm-hmm. Je hoeft niet klein te worden, je moet loslaten. Groot blijven.
Onthechten, doe je daarmee, loslaten, onthechten.
Gewoon, die dingen, dat zijn belangen. Loslaten. Niet hanteren. Geen gebruik van maken. Heel concreet. Geen gebruik van maken. Niet op ingaan. Geen troost van maken. Snap je? Niet laten verleiden. Puur blijven. Oké, dus word ik. Er zit een verloop in. Dus word ik gereduceerd tot een soort in- en kaartslagmechanisme. Tot iets wat geen troost gebruikt en geen. Verkeerd gebruik, geen invulling en dus een soort leegte ervaren. Mm-hmm. Nou, dat is een goede voorwaarde om volheid te realiseren.
Dan komt dat toch ook heel dicht in de buurt van die zinloosheid, denk ik, of niet?
Ja, maar dat is de bewustwording van de zinloosheid ten volle, zeg maar. En nou zijn we een beetje gaatjes aan het prikken in de schijnzin die we belichamen. Wacht even, kijk eens naar die gaatjes, het is ook best zinloos. Als je dingen gaat loslaten die je nog aan troost hebt, dan komt de zinloosheid helemaal in beeld. Dan heb je de ruimte om te beseffen dat jouw bestaan als mens wezenlijk eenzaam is, doortrokken is van zinloosheid in de zin ook van verveling. Dus dat er geen tijdsverloop, dat er niks gemaakt wordt, dat de dingen niet ontstaan, anupada. Snap je? En dat je sterfelijk bent. Dus dat je eenzaam bent, sterfelijk. En zinloos. Als object. Dat je er helemaal toelaat. De vormenkant. Het vormenkant aspect. Dus alle functionaliteit. Wezenlijk. Geen identiteitsspul biedt. Geen zin. Geen hechting. Geen betekenis. Dan moet je het ergens anders gaan zoeken. Snap je? Als je dat toelaat, hè, één aspect is eenzaamheid bijvoorbeeld, als je dat voldoende toelaat, de eerlijkheid daarvan ziet en ook de onhaalbaarheid van alle illusies van het oplossen van eenzaamheid via verbinding met een ander. Als je dat ziet, dan moet je voldoende rijp voor zijn natuurlijk, maar als je eerlijk genoeg bent, dan kom je een heel eind. En als je ziet wat voor capriolen je uithaalt om jezelf zo wat wijs te maken dat het allemaal heel belangrijk is en heel leuk is. En je ziet, het gaat gepaard met een hele hoop onzin allemaal wat ik hiervan maak. En die eenzaamheid op hartniveau is nog niet weg. Ook al heb ik een hele hoop interactie draaien. Dan zit je tegen de buurt van, voilà maar, laat maar los. Die oriëntatie zal mij nooit de eenzaamheid oplossen. Ik moet de verbinding op een andere manier gaan ervaren dan verbinding met van object tot object. Of van in veelheid verbindingen maken, veel verbindingen. Dat is geen, dat is alleen maar toenemende drukte, meer niet. Volle agenda, volle lessenboek. Volle pijn. Volle hopeloosheid is dat. Gewoon een vastlopende verkeerde strategie om die eenzaamheid dicht te plempen.
Bij een ontvlucht?
Ja, ja, het is gewoon een camouflage van de eenzaamheid. En dat geldt voor sterfelijkheid en verveling hetzelfde. Als je naar buiten in condities zoekt, los je het niet op.
Als ik zeg, die zinloosheid, die zie ik dubbel.
Hoe dat, Jan?
Ik zie dus van in het dagelijkse leven dat ik moeite heb met zinloosheid. Dat ik denk van, ja, wat is hier nu de zin in?
Dingen die je moet doen of zo? Of
ja, wat, ja, wat, of en dan langs de andere kant zie ik van, het kan niet zijn dat het leven zinloos is. Dat kan niet.
Maar is dat jouw leven? Of is dat het leven?
Het leven.
Ja, maar dat is het probleem. Leven. Dat is het probleem, dat je die twee niet bij elkaar hebt.
Ja.
Je hebt een weetleven, je hebt een soort intuïtief besef, hetzelfde als godsbesef.
Ja.
Het is niet zo dat er niks is, er zal wel wat zijn. Mm-hmm. En van die orde is dat besef.
Ja.
Het is niet helemaal zinloos, nee, er zal iets zijn, een groter iets.
Mm-hmm.
Maar jij, als entiteit, zit in je zinloosheid. Snap je? Die twee die zijn niet bij elkaar, die moet je bij elkaar brengen.
Ik kreeg ze moeilijk bij elkaar.
Ja, maar zolang ze niet bij elkaar zijn, los je dit niet op. Dan los je eigen zinloosheid niet op en je lost ook niet die projectie op van een nikszeggende troostfactor. Van, het is, ik weet zeker dat het niet zinloos is. Mm-hmm. Maar ja, wat moet ik, waarom doe ik dit zinloos? Want, ja, dan zit je in een behoorlijk probleem. Hè? Ze zijn allebei aspecten van hetzelfde. Het ene is een projectie en het andere is een onvermogen.
Mm-hmm.
Die projectie is overbodig. Dat heb je niks, totaal niks zeggend.
Okay. Mm-hmm.
Dat doet iedereen. Dat is gewoon de troost van, zeg maar, een beetje de zalf tegen de mm-hmm. niks zeggendheid van het bestaan. Ja, er zal toch wel wat zijn. Oké, okay, dat is genoeg. Mm-hmm. Dan kan weer verder. Hè?
Mm-hmm. Dat genoeg kan zijn eigenlijk, dat vind ik.
Laten we kijken naar wat echt zinvol is. Dus het antwoord echt zoeken en niet die troostleuze. Hè?
Mm-hmm.
Dat lost het egoïsme niet op. Dat is het probleem. Mm-hmm. En zinloosheid voelen is een aspect van ons egoïsme. Dus eigenlijk het mislukken van je belangen, van al je drijfveren, hè, die karma drijfveren. Op het moment dat je er denkt, vallen ze al net niet. Snap je? Mm-hmm. Ze vallen zo in mislukking, in zinloosheid.
Mm-hmm.
Maar dat zijn de belangen maar. Het zijn de projecties maar. Het zijn de beelden die vallen, die crashen allemaal. En dan niet zeggen, mijn bestaan is zinloos. Nee, mijn beelden zijn allemaal zinloos. Ja, gelukkig. Gelukkig zijn ze zinloos. En iedereen heeft daarmee te maken. We hebben dat allemaal op onze manier. Dit mechanisme is een heel structureel ik-mechanisme dit. Dus jij schetst het op jouw manier. Maar ieder van ons heeft het draaien op zijn of haar manier.
Ja, ik herken dat heel goed.
Ja. Mm-hmm. En dus jij ervaart het, of jullie ervaren het, in momenten van zinloosheid. Dus dat het een soort onvermogen karakter heeft. De andere mensen nemen het de aard aan van juist veel invulling. Snap je?
Mm-hmm.
En jubel, het gaat goed.
Ja.
Dat is dat de kleur van zinloosheid. Overrulen de kreet, de pijn overrulen met yes. Wat was die spreuk toch? Oh ja.
Chaka.
Nou, die ook. Die ook, ja. Maar ook... bizar lekker, of zoiets. Weet je. Ja. Bizar goed. Of in esoterische kringen ook. Hè, van die. Het zijn allemaal van die code dingen die hechting aanduiden. Als je cultiveert, hè, en dat is de manier om hechting als het ware een plekje te geven in jou, die codes.
Goed bezig.
Goed bezig bijvoorbeeld, of komt goed.
Ja. Alles komt goed.
Alles gaat zoals het gaat.
Dat is wel wijs.
Kom, ik hiel je even. Het is een onvermogen, dus één grote poging, maar hopeloze poging. En al die momenten hè, waarop we proberen pijn te helen, healing, hè, hoe geheeld ben je als dat plaatsvindt? Als er al slaagt, als er al iets van positiviteit uitkomt. Hè. Mm-hmm. Maar jij draait dat wel. Ja. We draaien dat allemaal. We zijn allemaal healers voor onszelf. We zijn een soort shamanen. En we dromen erover en we passen het toe. We hebben allemaal onze trucs, onze codes. We hebben ons netwerk. Maar hoe geheeld raak je door al die fratsen? Dat zijn gewoon troostbewegingen allemaal, joh. Dat zijn ritueeltjes. Met een hele hoop projectie en gedoe en zwakheid. Het hele New Age verhaal is een heel groot zwak verhaal. Echt. En de meer serieuzere benaming in de sfeer van esoterie, hè, wat dan een soort tak is binnen die New Age, heeft het risico ook nog van waan. Dus het is nog een veel serieuzer probleem. Is dingen, New Age op zich is een onschuldige lanterfant toestand, zeg maar. Maar esoterie kan je flink in de problemen brengen. Als je daar serieus werk van gaat maken, dan moet je echt wel onderbouwen. Kijk, in de traditionele spiritualiteit is het gebruik maken van magie voorbehouden aan wijze mensen alleen maar. Dus het is een stap die komt na verwerkelijking. Magie is upaya, is geschikt middel. De bala, de paranormale vermogens, zijn een expressie van verwerkelijking. Een van de attributen van Boeddha's en Bodhisattva's. Dan zijn ze gedekt, snap je? Als wijsheid trachten ze de liefde, dan zijn dat soort middelen gedekt. Als blindheid aan de haal gaat met magie en bovennatuurlijke krachten, dat verergert de waan en het lijden. Dat is een groot risico. Maar dan moet je echt heel praktisch zien. Dat brengt je naar gebieden waar je op vast kunt lopen. Dat is wat waan is. Je kunt daar gewoon gek van worden. Er zijn genoeg mensen die daar gek van worden. En dan hebben wij een hele grote tolerantie naar gekte en we proberen dat zoveel mogelijk in zelfredzaamheid. Allemaal zo, oh, dat is er niet erg, die kan nog thuis nog wel draaien, die kan nog thuis draaien. Zo. Maar de erge gevallen zitten net zo goed in gesticht. Hè. Het leven is net zo goed pijnlijk als je er last van hebt. Moet je goed voelen, hè, de neurotische elementen in je, en de projectiemechanismen, en de maakbaarheid. In principe zijn dat waanelementen. Echt? En je maakt je nou een beetje tot een beschaafde burger. Wat let je om, weet ik wat, een of andere koning te maken van jezelf? Of de 13e Christus? Of de, snap je? Of de achterdochtige wereldverbeteraar? Of al die conspiratietheorieën die tegenwoordig blijkbaar in kringen rond Trump en zo schijnt dat nogal gangbaar te zijn. Dat is allemaal paranoia, dat is allemaal waan. Allemaal invulgen doen. Ja, hele praktische consequenties zou dit. Eigenlijk, als ik zo daarbij stilsta, dat hele politieke toneel is gebaseerd op argwaan. Hè. Argwaan is ook een waan trouwens. Hè. Dus het gaat er vanuit, het gaat uit van allerlei veronderstellingen. Zo'n Poetin ook, die, als ik dat niet doe, dan doen zij dat en zo, weet je. Dat is niet de rust om te zeggen, laat ik nou eens even niks doen en eens kijken of het ook normaal kan. Dat allemaal veronderstellen dit, allemaal waan, dat is waan. En je creëert daarmee een waanwereld van atoomwapens, uiteindelijk.
Het was een heel fijn dat artikel dat je deelde via Stiltijd Dharma van die essayist, die Indiase.
Ja, Mishra.
Supergoed.
Ja.
Age of Anger en dat
soort. Ja,
ja. Ja. Heel fijn. Maar dat als...
Je hebt de link gevolgd, hè, in het Dharmium-netwerk. Heb je het artikel ook gelezen, Dharmium-netwerk?
Integraal.
Ja? En? Want ik vroeg vorige keer een beetje of jullie dat hadden, was jij geloof ik niet hier, maar ik vind het wel fijn om feedback te krijgen, dus om te laten weten of het hout snijdt, of je daar wat aan hebt, en of je denkt dat het ook voor andere mensen toegankelijk is of niet, hè. Moet je me laten weten als je wel.
Dat is weer een andere vraag natuurlijk.
Andere vraag dan?
Dan hoe je het inhoudelijk vindt.
Nee, als jij zegt ik vind het inhoudelijk maar verwacht of zo, dan weet ik, nou anderen zullen dat ook best verwarrend kunnen vinden.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je er met andere ogen naar kijkt als je dit zou voorleggen aan iemand die minder bekend is met waarheid, traditie.
Ja, goed, natuurlijk. Maar dat kun je dus detailleren verder. Hè. Maar ik vind in eerste instantie belangrijk hoe jullie daar tegenover staan en in verdere dingen als misschien instrument naar opening, als bruginstrument om dat verder te ontwikkelen. Het netwerkidee is natuurlijk een conceptueel iets. Hè. Dat staat pas in het begin, en daarom dat ik je feedback ook graag wil hebben, om te kijken hoe kunnen we dat uitwerken.
Ik vind die combinatie heel sterk van de semantiek die we onderling herkennen, hè, en de codes en de taal waar we ons heel direct in herkennen, in combinatie met zo'n stuk van Mishra, of hoe die jongen heet, supersterk, fijn. Heel fijn. Ja. En dan denk ik ook, kijkend naar buiten, vanuit het netwerk, ja, ik denk dat je op die manier het mogelijk maakt voor mensen die onze codes, onze manier van met elkaar over dingen praten, niet direct herkennen. Maar zeggen, maar kijk, er is ook iemand die de hele wereld de grote kranten vult, hè, Mishra. Ja. En die schrijft over hetzelfde, zo voel ik het.
Ja, maar daarom is die link natuurlijk ook opgenomen.
Ja.
Dat is niet van niks dat ik dat eraan koppel.
Vind ik heel fijn.
Maar ik ben ook een beetje huiverig voor typering. Ik wil weg van jargon blijven en codes. En ik wil graag dat wijsheid en ja, bodhisattvaschap hartstikke natuurlijk en eenvoudig hun werk gaan doen. Dat wij nou ons inbedden in het onderricht en allerlei Sanskriet-termen ook. Dat is een intern mechanisme om jullie ook zo snel mogelijk thuis te doen raken erin. Maar niet bedoeld als communicatie naar buiten. Ja. Alleen, ik moet dat helemaal niet nodig hebben. Ja, bodhisattvas in de dop. Zijn jullie klaar om dat netwerk mee te bemannen? Hè? Dat wil zeggen, zijn jullie een beetje klaar met jullie karma personjes en toe aan drama werk? Want daar moet het naartoe uiteindelijk. En zie je dat het innemen van een dharma standpunt jou het snelste helpt af te komen van karma ook? Je committeren aan de dharma is dé manier om karma op te lossen. En blijven klooien met karma, onderzoek, associëren en analyse en zo. Dat houdt je in dat gebied vast, als je dat onnodig lang blijft doen. Mm-hmm. Dat is een valkuil. Het ik laaf zich daaraan. Heb je niet nog een karma spul, woman?
Ja.
Dat is zo interessant. Wow. Conditionering. Wow.
Nou, Ik weet niet of je echt antwoord wil op die vraag. Maar...
Alle vragen zijn serieus bedoeld. Kan het niet ver genoeg gaan?
Nou ja, ik begin eigenlijk te zien dat ik heel erg vast zit aan die mentale proces. Hè? Dat vasthouden is. En daarmee ontstaat voor mij eigenlijk nu de vraag om dat los te laten en dan... Ja, dat committeren en die keuze te maken. Dus ik voel dat ik daar zit.
Prima. Dat is fijn om te horen.
Ja. Ja, dus aan het gisteren, dat zeg je goed, ja.
Mm-hmm. Ja. Is het taai spul, hè, karma? Het is niet uitzonderlijk, het is heel normaal. In de sutra is het niet anders. Blindheid is enorm gezaghebbend. Je kunt het beste zien als een levenswerk. Niet als een knopje wat je omdraait, zo 1, 2, 3.
Een project, ja.
Dus waarmee je beseft dat het heel wat structureel onderzoek vraagt en ook commitment, eigenlijk die hele hebben en houden aan de orde stelt. Hoe meer je beseft dat het stevig dingen is, hoe minder oppervlakkig plekje het je geeft, hè? Hoe meer je het dan ook naar het centrum zegt, wacht even. Het is niet vrijblijvend. Ofwel ik ga er werk van maken, of ik gebruik het maar min of meer zijdelings als inspiratie of troost. Ja, dat is eigenlijk de keuze voor bewustwording is... Wil ik echt bewust worden of wil ik gebruik maken van de dingen? Dat is niet bewust worden, dat is gewoon weer een element, spiritualiteit weer absorberen, maar dat is niet bewust worden. Wat maakt het moeilijk om enthousiast, om de vreugde te voelen van werk maken daarvan, van bewustwording of van de weg, dat.
Ja.
Hè? Waar ergens zit de moeite? Zit het nou echt in de chique sfeer van al die karmische attributen en condities, dat je zegt van poef, dat contrasteert wel heel erg met de weg aangaan, dat de weg voelt dan heel karig of heel, weet ik hoe het dan voelt, contrasterend daarmee met, wat maakt het moeilijk?
Voor mij is het vooral de onnuchtering, denk ik, dus dat ik het in een voortraject zeg maar altijd heel onbezonnen misschien heb toegejuicht of omarmd of wat dan ook. En nu voelen van wow, ja, maar dat karma, dat is wel even iets meer dan ik altijd...
Gekend heb.
Ja, precies. Ja. Dus niet zomaar... niet zo iets om mee te lichtzinnig mee om te gaan.
Je bent voorzichtig in het omarmen en enthousiast worden, omdat je weet, er kunnen... elementen opdoemen waar ik me niet bewust ben, die ik misschien dan logen daarmee of dan zelfs misschien dan daardoor onderuit gehaald word. Ik weet niet wat me nog te wachten staat.
Ja. Nou, precies.
Maar,
enthousiast.
Wacht even. Dit is geen argument. Dit is geen argument. Je weet als bodhisattva nooit überhaupt wat er nog te leren moet, geleerd moet worden, en dat moet je gewoon inbouwen. Dus dat belet je niet om vreugdevol de weg te omhouden.
Ja, want het is dus nog een deel zelfbehoud, zeg maar, wat ik nu doe.
Ja, of nog, of achteraf verwerking van die confrontatie heeft plaatsgevonden met dat element wat nou manifest is geworden. Zoals het in de toekomst ook nodig zal zijn, in zekere mate hebben we altijd, de ontmoeting met een moeite is altijd een absorberen, is een mogelijk, heeft effecten. Het is de vraag hoe dat verloopt allemaal. Je moet er echt helemaal klaar zijn, laat de moeite maar komen. Dus misschien kunnen ze zo het beste. Ik heb een beetje een soort rouwperiode of gewenningsperiode of een afscheid van de ijdelheid of van onverwachtheden. Ik moet dat bijstellen. Ik had een te rigide idee misschien van hoe het verloopt, hoe het aan toe is. Maar ik word nou wakker geschud voor ingrediënten die er ook bij horen. En dat roept een besef van mislukken of zo vergeleken met wat ik dacht dat het geslaagd was. Dat schuurt met mijn ijdelheid, zou je kunnen zeggen. Nou oké, dan is dat een beetje op zijn plaats misschien. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben dat ik de weg kan bewandelen. Ja. Hè?
Nou, het voelde nou vooral heel fijn dat ik dit gewoon zo kan beamen. Wat
precies,
je niet
precies. Ja, ja. Dit is ook wat aan de orde is. Hè? Het is ook heel leerzaam voor anderen om te weten dat deze ingrediënten altijd een rol blijven spelen. Dat dit helemaal geen reden is om de weg niet te bewandelen. Dat moeite eraan zal komen, de toetsing daar. Dit is gewoon de manier om bevrijd te worden. Dit. Het is een hele fundamentele bevrijding. Als je die goed pakt, ijdelheid uit je systeem halen, is belangeloos worden. En als je een stevige opdater krijgt en die jouw grote portie ijdelheid eruit haalt, des te beter.
Ja, maar het is ook, denk ik, toch uiteindelijk een pijnlijk proces waar je niet meteen van zegt, wat je ook al zegt, van kom maar met die moeite, die vipora.
Het heeft geen kleur, het zal blijken wanneer en wat, hoe het pijnlijk of dat het ook een plaats kan krijgen, hoe het werkt voor je. Voor iedereen zal het anders blijken, er zit geen recept op.
Dat,
heb je daarmee te maken, Bram? Heb je daar zelf mee te maken?
Ja, dat ontnuchteren is achteraf gezien ook heel fijn. Maar voordat je tot dat punt komt, is het wel even zuur vaak, ja. Maar goed, het is, de zuurte is hem ook wel waard. Dus,
is dit niet gewoon wat oefenen is? Wat jij nou zo pregnant zuurte noemt en zo is allemaal. Want ik ben een beetje huiverig voor jouw benamingen. Van het gaat snel een eigen leven leiden, dus de sfeer die het geeft of zo. Dit is gewoon wat oefenen is. Dingen komen terug en kaatsen en bam en het slaat je eventjes.
Ja, maar als je vraagt wat stemt je somber, waarom sta je niet te juichen voor, dan is dit een antwoord.
Ja, maar. Nou, oké. Maar dat. Dan zie je denk ik verkeerd, of mijn vraag. Eigenlijk is dat hetzelfde als waar we het net over hadden. Die spullen die jij noemt zijn veel te zwaarwegend. Zijn veel te veel gelardeerd met emotiespullen, met droomspul. Zijn veel te onterechte argumenten om je ervan af te houden blij te zijn dat je de weg bewandelt. Je kunt gewoon blij zijn dat je de weg bewandelt. Los van alle moeite die je krijgt daarop. Dat hangt niet met elkaar samen. Dat is waarom ik die vraag ook stel. Dat zal nooit op gang komen, de weg bewandelen, als je dit steeds zo blijft, als het je zo blijft uitschakelen. Snap je? Je moet dat heel anders gaan zien. De dingen überhaupt, de weg bewandelen speelt op hartsniveau, alle moeite speelt op psychisch niveau. Je wordt uitgeschakeld als ego, niet als beoefenaar. Maar omdat jij dat nog te veel bij elkaar brengt, schakelt je die ook uit als beoefenaar. Snap je? Snap je dat of niet?
Even niet.
Nee.
Je mag een onderscheid.
De moeite die jij voelt speelt op psychisch niveau.
Ja.
Dat wil zeggen, je maakt er meteen van alles van. Daar moet je sowieso mee gaan stoppen. Van alles echt is, dat moet je echt niet doen. Gewoon nuchter worden. Oké, is confrontatie, is even ontkenning, is weer eigenlijk gewoon nuchter worden. Niet en dan een gevoel en woef uitgeschakeld. Dat is het ik wat daar eventjes wordt geconfronteerd met zichzelf. Is normaal spul, dat is wat bewustwording is. Die blindheid moet weg, dus dat moet daar verwerkt worden, snap je? De beoefenaar, die zit op hartsniveau, langzaam gaat daar een bries zwaaien, hartstruppel als je wil, of een notie, die losstaat van de materialen die krijgt. Jouw hart is een ruimte die opengaat van bereidheid om moeite te pakken. Snap je? En dat hart wordt niet gekleurd door de moeite, daar oefen je je in. Dat is heel belangrijk, dat je dat als grondtoon, als beoefenaar gaat begrijpen. Beoefenaar worden, de weg bewandelen, is ervoor kiezen om alle moeite die komt, die noodzakelijk is, aan te gaan. Period. Punt. Snap je? Zodat die ruimte van wat je dat doet, één grote intentie blijft. En dan zie je wel hoe je er doorheen werkt. Maar die intentievlam mag niet veranderen. Dat is bodhicitta. Als je daar te veel, die verkleuring, dus die mix te veel laat plaatsvinden, dan gaat bodhicitta naar de haai. Dus je intentie is weg. Dat is ook wat er gebeurt. Je wordt uitgeschakeld erdoor. Maar, dat is een verwarring. Je hoeft helemaal niet uitgeschakeld te worden, door welke moeite dan ook. Als je genoeg geloof, als je de aard van die bewustzijnsruimte in je hart, als je beseft dat wat daar speelt, die ingrediënten goed kent, dan weet je dat dat onpersoonlijk spul is. Dat dat bedoeld spul is. Dat je daar de hele tijd bronwerking aan ontleent van vertrouwen en inzet, al die paramita en alles. En dat je dat brengt naar de moeite steeds. Snap je? Dat de kleur is van de ruimte waarin jij werkt. Daar zit je identiteit. Je identiteit zit niet in het worstelen met die moeites allemaal. Dat is allemaal soep. Dat is juist niet je identiteit. Dat is de kleefspul waar je vanaf wil.
Dat is wat ik nog steeds van mijn identiteit maak.
Ja. En door er ook nog veel mee bezig te zijn, maak je het heel erg veel te dik. Gewoon je werk doen, nuchter worden als beoefenaar. En het hele ik-verhaal aan de willigen daarmee. Echt licht maken. Kijk, de blindheid is een heel structureel probleem, dat duurt jaren voor het weg is. Maar dat ik-verhaal, dat is een clown. Snap je, dat is iets wat je in het begin gewoon moet pakken als een kluwe, perifeer, uitgewaaierd, onzin toestand, hier aan mee, naar het grof vuil. En dan ga je de momentane responsjes voelen van het blindheidszaad in je, die steeds, als het ware, veel verfijnder, jouw klik doen. Klik, hè, magnetisch aantrekken, weg en zo. Daar zit het werk. En om dat te kunnen doen, moet je niet nog een hele hoop cultuur, ik-cultuur en zo hebben. Dan moet je echt zo snel mogelijk die ruimste actieradius van je ik, moet je zo snel mogelijk verzamelen en zeggen zo, dat gaat bij grof vuil. De rest ga ik fijn doseren, ga ik gedetailleerd afvalbakjes maken, dat wordt daar weer aan het werk. En dat voelt heel anders als je dat hebt gedaan. Dan voel je al dat je van het grootste probleem af bent. Dat is de grote identiteit. Die vanzelfsprekende koestering en cultuur van een ik, die heb je dan al afgekapt. Dan weiger je om dat als levensvulling, als het ware, te laten spoelen naar overal naartoe. Dan stopt dat. Nee, er is een soort ruimte van onderzoek. Ik ben hier een onderzoeker. Ik ben hier niet een consument of een soort vorst die zijn blindheid gewoon maar laat spoelen overal. Nee. Hier wordt gecorrigeerd. En dat voelt goed. Snap je? Op hartstikke heb je die intentie draaien als bodhicitta. En elke moeite die nog komt, die pak je zo snel mogelijk bij de bron en laat hem los. Dat is het werk van een bodhicitta. Dan word je betrouwbaar. Dan word je ook aanwezig. Dan kun je ook de vreugde gaan voelen. De naturele vreugde van werk maken van het leven. Voel je, ben bezig met iets zinvols. Ik ben bezig met herstellen. Ik ben bezig met wakker worden. Ik ben bezig met de weg. En niet, ik heb hele fijne beelden allemaal. Of hele moeilijke beelden, wat ook heel fijn is natuurlijk. Zullen we daarmee een beetje afronden met de vraag, wat is die cluster, dat ik-verhaal, wat zo, er zal vast een woord voor zijn, wat zo uitgewaaierd heerst, als dat in ons, als een vanzelfsprekende cultuur haast, hè? Een context waarin alles meteen wordt geplaatst. Alles in een ikke sfeer. Waarvan je ook voelt, er is iets. Als ik dat zou moeten gaan bestrijden met mijn dharma-potentie, dat voelt haast als een hopeloze opdracht. Om in die uitgewaaierde staat van een ik-beleving, om daar correctie te gaan aanbrengen. Dat is een enorm energieverlies, voelt dat voor mij tenminste, als je daar aanvaardt, de staat waarin jouw ik nou draait, als je daar niet eerst een soort bewuste begrenzing opzet. Dat is het eigenlijk, dat je die actieradius dus verkleint, dat je dat reduceert naar hier, dit ding hier, dit is het ik. En niet mijn wereld, mijn geschiedenis, mijn mensen, dat is allemaal niet mijn ik. Snap je? Dat moet je doen. Dan kun je het gevoel hebben van een entiteit die bewuster staat, inclusief aandoeningen. Maar als jij, mijn wereld, mijn dingen, dan ben je geen entiteit, dan ben je een dweil die overal lekt en bezig is. Snap je? Dan heb je nergens ingang naar jezelf. En dan weet je ook niet hoe het werkt, of je goed bezig bent of niet, dat weet je dan ook niet. En dan denk je, als je goed voelt, nou, dan zou ik wel goed bezig zijn. Slecht voelen, zou ik wel slecht bezig zijn. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Dus welbevinden, hoe dat, hè, dat fluctueert bij je welbevinden. Is dat een beetje duidelijk? Of is het voorstelbaar dat dat zinvol is als je dat doet? Dat verschil maakt daartussen. Dat je snijdt. En dat je je ruimste actieradius wegsnijdt. Ik bestaan wordt dit. En alles wat er binnen plaatsvindt, ga ik pakken, ga ik opschonen, ga ik ontdekken hoe dat werkt. En ik ga het transformeren naar waar het toe in staat is. Ik ga het niet langer blijven compenseren met omgevingsspullen allemaal. Dat is weggesneden. Daar heb ik geen toegang meer toe. Daar ontleen ik niks meer aan. Heel nuchter aan, ik denk een beetje bewustheid, een beetje ook zicht op de mechanismen van die interactie met die omgeving, zou je ook een natuurlijke schaamte kunnen doen voelen voor het misbruiken van die grote actieradius. En dat je dan natuurlijk verlangen voelt, nee, moet ik terugfluiten, ik ben hier overal aan het grijpen en aan het, hè? Snap je?
Misbruik maken.
Wat blieft?
Misbruik maken eigenlijk.
Ja.
Kan ik iets omdraaien? De straf vroeg je van het vieren. En ik begreep wat Brigitta zei. Voor mij voelt het nog meer van, dat lukt me nooit.
Kun je zeggen, wat lukt nooit?
Om het te pakken. Je zei van, wat houdt u tegen? Waarom viert je het niet gewoon? En het hopeloze, hoe ver dat het staat. Hoe ver weg dat ik... dat ik het soms niet zie.
Nou, waar refereer je aan? Weet jij waar je zei?
Het was jouw vraag, waarom ben je niet gewoon blij dat je de weg bewandelt?
En dat het niet met elkaar te maken had eigenlijk in essentie. Hoe je je voelt en dat je de weg kunt bewandelen, inclusief de moeite die je tegenkomt. Hè?
Ja,
maar dat komt Monique omdat jij nou vooral moeite hebt. Je bent nou vooral moeite. En dus zelfs met die zinloosheid. Voor jou is de weg, wat er straks wat we zeiden, die zinloosheid. Dus ik voel momenten van zinloosheid en ik heb een notie van zin. De weg, dus de vreugde, heeft hetzelfde karakter als er is iets meer. Dat is een heel vaag, zwak signaal in jou. En de moeite is een dominante factor in je. Maar ze staan los van elkaar. Je beleeft ze als gescheiden of verkeerd verbonden. Het helpt wanneer je de moeite, de hoeveelheden, dat je dus de kwantiteit, dat je die niet belangrijk maakt. Maar dat je de aard ervan, de kwaliteit van dharma en karma gaat onderscheiden. Dat je dat leert kennen, dat je de moeite, dat je gaat zien die ik ervaar, is voor een groot deel eigen investering, eigen maaksel, eigen beeldvorming, processing. Dat is de aard van karma. De vreugde waar ik toe uitgenodigd word, en de vreugde is misschien een beetje een raar woord, ik zou eerder in jouw geval vrijheid of echtheid, hartskwaliteit, dat is geen processpul. Dat is aanwezig werkspul wat ik geschonken krijg, wat aanwezig is in mijn hart, om te beleven, om aan kracht, als het ware, mijn identiteit mee te laten vullen, zodat ik niet meer hoef te processen. Dus je herinneren aan dat het aanwezig is, de dharma, de hartskwaliteiten aanwezig zijn, zal jou het neigen naar moeilijk doen en zal je dat doen voorkomen, verminderen met hem. Dus goed herinneren, goed beseffen, er is iets waardevols hier. Je innerlijkheid is heel waardevol. De geest werkt heel anders. Denken is heel wat anders dan wijsheidsbesef daar binnen in mijn hart. Hè? De oprechtheid van het geweten is veel waardevoller dan alle marchanderen wat ik ook links-rechts nog doe. Dat zie ik. Dat is een groot verschil. Dat zie ik. Dat is relatief licht, dat gedoe van me. Maar dit is super wezenlijk. Hè? Dat helpt. Hè? Zijn er nog afrondend losse eindjes?
Ja, ik vind het wel fijn, zo nu deze periode of deze setting, ik weet niet wat het is, maar dat het steeds beter voelbaar wordt hoe universeel dat is ofzo.
Ja.
Hoe we dat ook delen.
Ja, ja. Vind ik ook een voordeel van de... ik denk dat het wegvallen van een accommodatiecontext ons uitnodigt om meer vanuit onszelf te opereren, aanwezig te zijn en dus in te brengen ook.
Ja.
En ook vanzelf ook wat gelijkwaardige, opener velden te zijn die niet in een vaste constellatie zitten.
Ja.
Dus misschien is dat dan een fijne extra vrucht, hè?
Ja.
En dat is dus sowieso de bottom line, hè? Dat netwerkidee is een manier om elkaar te helpen. Als je meedraait daarin, spoelt je zelf schoon, maar jouw investering, jouw aanwezig zijn erin, helpt ook mee om die bloedstroom schoon te maken. Het is een soort bloedstroom waar we in draaien, die netstroom is een ader, een dharma bloed. Hè? Als jij daarin participeert, dan word je gezuiverd, maar jij zuivert ook met jou gezuiverd worden, zuiver jij ook. Hè? Dus laat dat niet na, hè, om dat je het de weg bewandelen of het deelnemen aan de dharma heeft die twee kanten. Het heeft het baat voor jezelf, maar jij bent ook daarmee vruchtbaar voor anderen. Alleen al door het toegankelijk te houden dat je daarmee bezig bent en dat anderen daarop kunnen insteken via jou, is al hartstikke waardevol. Dat mensen kunnen met waarheid in contact komen. Maar... doe dat op de juiste manier. Hè? Eerst waarheid in het afgesneden veldje realiseren. Niet gaan rappen over waarheid in de bredere actieradius. Dat is eerst werk aan de winkel. Hè? Maar ik denk wel dat je je nou genoeg schaamt om blij door leven te gaan. Dankjewel.
Dankjewel.